Behalve die ene keer dat ik letterlijk bij een urinoir stond en degene naast me aantikte van, hey, jij bent toch die ene van Tweakers? Dan dacht ik van, dit is niet helemaal.
Awkward.
Dit is niet helemaal. Het urinoir etiket, weet je wel. Ja. Maar
ik luister elke week naar jouw gezeik. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurriën Nubachs.
Hey, hallo.
Arnoud Wokke.
Hoi.
De drie musketeers zijn weer tezamen. Dat hebben we helemaal niet geoefend, maar dat vond ik best leuk.
Ja, we doen sinds kort nu ook geluidseffecten kunnen weg gewoon.
Kunnen ja. Wij gewoon. Ja, wij vervangen gewoon zo'n soundbox die normaal de podcast host dan gebruikt. Dat kunnen wij ook gewoon zelf.
Gaan ze een Arjen Lubach box, maar ik heb gewoon twee soort beatboxers naast me.
Hij is die politieagent uit Police Academy.
Oeh. Hightower?
Ja, Hightower.
Ja. Gaan we het niet over hebben vandaag. Waar we het wel over gaan hebben.
Nee, Hightower is die hele grote volgens mij. En dat je zo'n andere, die maakte volgens mij die geluidjes. Hightower maakte niet die geluidjes, dacht ik.
Ik weet niet wat het is, maar ik weet dat dit in de reacties gaat komen. 100%
zeker dat we gecorrigeerd worden of dat we gewoon gelijk hebben.
Het is ook niet heel relevant.
Ik vind wel dat ik gelijk heb.
Wat wel relevant is, daar gaan we het zo meteen over hebben, is dat jij met een stukje hardware hebt gespeeld laatste week.
Ik heb een stukje hardware gespeeld, zeker.
De speelstation Portal heeft niks te maken helaas met de game Portal.
Nee.
Maar is wel een soort portal naar jouw persoonlijke PlayStation.
Oeh, heel mooi. En het is ook als je hem dan aanzet, dan ga je ook visueel, maakt hij een porteltje waar je dan een soort van doorheen gaat. Ja, dat is echt.
Dat is goed gedaan.
Heb je verder geen kont aan, maar dat doet hij wel.
En of je er buiten die portal kont aan hebt, daar gaan we het zo meteen over hebben.
Zeker.
Maar we beginnen eventjes bij de post. Er was niet zo heel erg veel post. Misschien was de postbode een beetje overbelast.
Feestdagen komen eraan, hè?
Ja, maar is de post meestal laat. Dus dan krijgen we morgen alle post binnen.
Ja,
we hadden de post niet op tijd voor de podcast kunnen bezorgen. Excuses.
De post kwam wel inderdaad laat binnen deze keer. Ja, dat is wel echt waar.
Even kijken. Dus een paar vragen en opmerkingen of correcties. Fireblack zegt, je hebt het in de ene laatste aflevering gehad over smartwatches. En zei Erik vooral, ja, die Garmin zijn niet zo goed in dingen als smart home taken en dat soort dingen. Dat kan je er niet aan koppelen. Dat kan blijkbaar wel. Je kan Garmin aan Home Assistant koppelen. Ik heb geen complete handleiding hierbij. Hij zegt zelf ook, ik ben Home Assistant beginner, dus ik moet het allemaal nog op orde krijgen. En je moet blijkbaar gaan klooien met interne SSL-certificaten. Maar het zou mogelijk moeten zijn om je gezondheidsstatistieken van je Garmin in te lezen en dan weer in je smart home dashboard te plaatsen. Waarop ik denk, als smart home nerd, waarom moet ik mijn gezondheidsstatistieken in mijn smart home dashboard? Ik zou het niet weten, maar blijkbaar omdat het kan.
Misschien kun je dan zeg maar de gewenste temperatuur van je thermostaat aanpassen op hoe warm je het hebt gekregen van het sporten.
Technisch zou dat kunnen.
Ik weet het.
Klinkt enigszins als een edge case.
Of als je heel hard gesport hebt, dat je douche automatisch minder heet gaat, omdat je anders nokkie gaat onder de douche.
Oeh. Bijvoorbeeld. Nee, dus er is altijd wel wat te bedenken. Sowieso. Er is altijd iets te bedenken waarop je kan zeggen, het antwoord is smart home. Okay. Dus dat heb ik door jaren heen mezelf aangeleerd. Even kijken. Ik denk CPD Captain Ananas. Die zegt, zijn je alweer bezig met een Tweakers huisfeestje voor 2024? Zo nee, wat is er nodig om jullie te overtuigen dat wel te gaan doen?
Hele goede vraag, Captain Ananas.
Captain Ananas. Zijn er plannen voor een Tweakers huisfeestje? Nee, want dat is heel specifiek. We zijn wel aan het kijken iets breder naar een community event. Wat groter. Dus groter dan bijvoorbeeld een abonneedag of een meetup, zeg maar. Dus dat zou weer een huisfeestje-achtig ding kunnen zijn. Maar misschien gaan we wel een hele andere kant op. Maar ik weet in ieder geval, ik heb het er al over gehad met
schuurfeestje.
Schuimpartyfeestje.
Schuimpartyfeestje.
Wow.
Je weet het niet. En hardware gaat niet heel goed samen.
Dus. Dan boeken we Kaliber, toch?
Dat zeg maar niks, nee.
Okay. Kaliber, zegt jou niks?
Nee.
Kom maar met mijn vibe, oké.
Okay. Oh, dat nummer ken ik wel, maar ik wist niet dat het van Kaliber was. Dus ik wil niet nu al een belofte gaan doen, want hier ga ik niet over. Dat is onze community manager Saskia. Ja, we hebben het er nu over. Wat zouden we volgend jaar kunnen doen met een tof community event? Dat is waar we nu staan.
En ik denk dat ik voor alle collega's spreek als ik zeg dat wij het zelf sowieso heel erg leuk zouden vinden als er weer zoiets van de grond komt.
Enorm. Ja.
Maar dat ligt helaas niet bij de redactie. Dus.
Nu al zin in.
Nou ja, uiteindelijk ligt het natuurlijk ook bij iedereen. Want als je echt een tof event neemt,
nee, tuurlijk, maar daar de conceptfase hiervan, zeg maar het uitdenken en van wat willen we ermee en wat zijn de doelen. Want uiteindelijk moet je dat soort dingen allemaal gaan bespreken natuurlijk.
Kijken wat zoiets kost.
Dat ligt allemaal niet bij ons.
Of mag
kosten. Op het moment dat het idee er staat, dan zullen wij natuurlijk ook vanzelf
Zekers.
Wel... dan komen wij natuurlijk en mogen we er hierover gaan praten. En dan mogen jullie allemaal vertellen hoe cool het allemaal wordt.
Dan gaan we tegen iedereen zeggen, kom ook.
Ja.
Maar daar zijn we nog niet. Hopelijk gaan we daar wel komen volgend jaar. Dan nog eventjes over de QR-codes waar we het over gehad hadden. Pompom die geeft een tip. Want we hadden het over je scant nu een QR-code, je weet niet zeker wat de URL is, want je krijgt maar een klein stukje te zien. Of er zit een URL-shortener tussen.
Ja.
En hij zegt, een veilige oplossing daarvoor is een containerized browser. Dus eigenlijk een browser waarbij het tapje echt in een hele, hele grote sandbox draait. En niks geks kan doen eigenlijk. Hij zegt, voor alle vage linkjes die op het werk binnenkomen, gebruik ik persoonlijk deze. En dan ga ik even een URL opnoemen, wat altijd heel goed werkt in de podcast.
Klikt u maar.
https://browser.networkchuck. Als in de Amerikaanse naam, Engelse naam, Chuck, C-O-U-C-K.com, networkchuck. Maar er zijn er natuurlijk meer.
Ja.
Other browsers are available.
Maar het idee is, deze browser draait niet op je telefoon, of het apparaat waarmee je scant, maar in de cloud. En daardoor open je de link daar. Dus als er malware mee komt, dan staat die niet op je telefoon of tablet of whatever, maar in de cloud. Waar het veel minder kwaad kan, want dan gooien ze gewoon die VM weg.
Inderdaad, dan, dus zie je nou een linkje, denk je, oh, ik wil zo graag op het linkje klikken, want ik ben zo nieuwsgierig, maar misschien is wel malware. Hang hem even in een cloud browser en dan kan je eigenlijk niks overkomen.
Ja. Mijn theorie is trouwens dat veel QR-codes niet per se malware zijn, maar meer rickrolls. Dat is gewoon mijn vermoeden op basis van
en
mijn
ervaring. En dat wil je ook gewoon voorkomen in je leven.
Ja, want dan blaast er weer Rick Astley uit je telefoon ineens meer op straat. Gebeurt het jou nooit?
Nee. Hoe vaak word jij...
Word ik nog steeds gerickrolled
tegenwoordig?
Hoe vaak word je teleurgesteld en verlaten?
Dat was een goede wie heeft het laatst vraag geweest.
Wie heeft het laatst gerickrolled inderdaad?
Ja, oh, nou, dan gaat Arnoud gebeurt het volgens mij in dagelijks.
Blijkbaar wordt het weer. Dus. Vanochtend nog. Ja.
Is het elke keer één persoon die jou rickrolled? Of heb jij een hele bubbel van mensen die jou graag rickrollen?
Er is gewoon... Ik ben een internetmens. En ik zit veel op internet. En mensen vinden dit grappig op internet.
Nog steeds?
Gebeurt het
vaak. Ik dacht dat rickroll een klein beetje achter ons lag.
Nee.
Sterker nog, ik zapte gewoon laatst... dat was voor mij op de BBC. En zag ik gewoon een serieus concert van hem.
Van Rick Astley.
Van Rick Astley. Gewoon een optreden met nieuwe muziek en zo. En dacht ik, oh ja, je bent ook gewoon muzikant.
Ja.
Naast internet fenomeen.
Het zou het hele feit dat hij nog. Ik was laatst een clipje van hem aan het opzoeken. En toen gewoon in het nu. En daar ziet er ook niet meer uit als toen. En dat is ook dat je denkt van ik zie wel dezelfde persoon. Maar je bent wel anders.
En toen dacht ik, die muziek was niet heel slecht of zo. En hij zag er ook wel gewoon een beetje cool popmuzikant uit.
Volgens mij, hij oont het ook wel dat hij gewoon een meme is. Hij vindt het echt wel leuk.
Ja.
Maar als je Rick Astley alleen Never Gonna Give You Up kent, dat is toch een beetje als een tapasrestaurant inlopen en dan alleen maar patatas bravas nemen. Dan heb je maar één ding gezien. Dus je kan ook gewoon de rest proberen. Die man maakt gewoon meer muziek.
Schudt hij gewoon een vuitse mouw.
Tada.
Dus jij gaat gewoon lekker voor die gehaktballetjes. Jij gaat
gewoon lekker specifiek voorbeeld dit.
Ja. Ja, ik heb gisteravond heb ik dat gemaakt. Dus.
Patatas bravas.
Alright, dus we hadden het over de cloud browser. Goeie tip. En Eagle Creek zegt, in de InfoSec community, waar die blijkbaar in zit, is dit al langer een hot topic. Maar hij zegt, de meningen zijn ook wel verdeeld eigenlijk van hoe gevaarlijk of niet gevaarlijk het is. Want wat is nou veiliger? Die URL shortens heeft, die zegt hij ook inderdaad van die zie je alsnog niet. En wat ik wel een goede vond, zegt hij, een volledig uitgetypte link, die zegt ook niet altijd iets. Want bijvoorbeeld... partijnieuwsociaalcontract.nl, is dat de echte website? Of is dat nscpartij.nl? Ja, ik zou uit mijn hoofd niet weten. Nee. En als je dus een domeinnaam registreert waar gewoon eigenlijk alles in zit van de bedrijfsnaam en je kent niet uit je hoofd, dan kan het al heel erg snel best wel echt eruit zien. Dus je moet ook sowieso, als je op die site weer komt, wees gewoon op je hoede. Zie je gekke dingen? Kloppen er dingen niet?
Ja.
Maar inderdaad, kijk of er een HTTPS-slotje op zit. Maar dat zit tegenwoordig overal op. En dat is ook heel makkelijk te doen.
Ja.
Dus die had ik nog niet. Kijk, als ik naar abnamrobank.nl word doorgestuurd, dan denk ik, daar staat geen bank normaal in, volgens mij.
Mm-hmm.
Of dit is de echte abnamro.nl. Dan denk ik ook, dat is hem dus niet. Maar ik zou inderdaad niet weten wat de URL is van NSC.
Nee, ik ook niet.
You can fool me, inderdaad.
Maar over het scannen van codes gesproken.
Ja.
Het staat niet tussen onze puntpostlijst op papier.
Nee.
Dus ik weet niet of je erover wil beginnen.
Het zat in het DM-puntpost.
Ja.
Ja, wij hadden...
Waar hebben we het over?
Ja, dat ga ik je nu vertellen.
Oké.
Ja.
Leuk als je ook van de volgende keer iets niet weet. Ik ben alleen eventjes de naam en de URL kwijt.
Mm-hmm.
Welke user was dit?
DJ Wise.
Dit was DJ Wise, hè? Ja, we hadden het gehad over een PriceWatch scanner. Dat je dus inderdaad de PriceWatch...
Dat je een
EAN kan scannen en dat je dan automatisch... een zoekopdracht in de PriceWatch doet. En DJ Wise heeft er eentje in elkaar geklust.
Ja.
Dus het is een browser-based ook. Dus het is geen app, sorry Arnoud. Het staat niet in de App Store. Niemand gaat het gebruiken.
Jammer. Er staat ook wel op de site van, voeg dit toe aan je homescreen. Dat is stap 1.
Ja, maar je opent het eigenlijk en dan krijg je meteen de vraag, die mag je camera gebruiken. En dan krijg je een beetje in een soort nagemaakte tweakersomgeving een camerabeeld te zien. En dan kun je dus een streepjescode van een techproduct scannen. En dan stuurt hij je meteen naar de Pricewatch met dat als zoekstring. En dan krijg je dus een resultaat van of het wel of niet in de Pricewatch staat. En dan kun je doorklikken. Dus goed voorbereid van mij. Ja. Dat ik de URL niet heb, dus die gaan we maar even in de show notes zetten.
Ik ga nog even overleggen of hij dat wil, want dan ziet ineens iedereen het. Dus,
ja. Ja. Dus ik had het zelf ook
Het is niet de bedoeling dat we dit delen met andere mensen of zo?
Ik heb nog geen idee. Het is nog niet bugvrij en af. Okay. Dus,
hij had het naar Arnold mij gedmd, omdat we het erover hadden gehad. Ja. Dus we zullen even die check doen en als het gedeeld mag worden, dan zullen we het even bijzetten.
Dan zetten we het erbij.
Ik had zelf al zoiets in elkaar gehackt. Ik had een appje gevonden. Scan to Web heette dat volgens mij in de Play Store. Het zag er heel shady uit. Mm. Gemaakt voor Android 6 of zo. Maar dan kon je ook een barcode scannen en dan met dat als variabele iets doen en een URL open. Maar het was allemaal minder mooi en fancy als wat hij heeft gemaakt. Dus,
ja. Het moet gewoon zo werken als de Fifino app. Dat je gewoon zo'n label kan scannen en dan gewoon meteen zo'n indexpagina hebt met de juiste wijn en zo.
Dat zou wel echt heel cool zijn.
Dat wil ik.
Ja, probleem bij tech is dat je dan dus wel elke EAN-code kan dan ook weer meerdere results opleveren. Dus dat heb je dus soms als je de Pricewatch gebruikt en je zoekt op Aeon. Dan krijg je dus 5 uitvoeringen van hetzelfde product. Ja, welke wil je? Dus er zit altijd wel even een tussenpagina bij dat je even moet doorklikken.
Heeft Wijn daar geen last van?
Het werkt niet met Aeon-codes.
Nee, het is gewoon beeldherkenning volgens mij.
Ja, en dat werkt ook niet vaak even goed. Dan klopt het jaartal soms niet bij Vivino of de vintage klopt niet. Je moet altijd dubbel checken met wat je echt in je handen hebt. Anders dan...
Als je scant moet je dubbel checken. Dat is gewoon een thema.
Dat is gewoon... De postbus 51 hier. Als je scant, moet je het checken. Alright, dat was de post. Ja, de highlights. Wanneer heb je voor het laatst? Waar heeft door de lijst gegaan? En voor tweakers werken is echt heel leuk. Mm-hmm. Maar ja, het neemt toch gewoon een stuk van je vrijheid af. want je bent gewoon, je kan gewoon niet
enorm.
Je kan gewoon niet meer anoniem over straat.
Ja, dat is wel een ding. Dat is een ding.
Dus
ja,
wanneer ben je voor het laatst herkend als, hey, ben jij van tweakers?
Moest je ook door die hordes mensen heen naar binnen hier?
Ja, ik heb dan gewoon zeg maar zo'n plaksnor op en een pruik en een hoedje en een bril. En dan
wat doe jij met een plaksnor?
Mezelf anoniem maken.
Hij plakt een snor bovenop zijn snor.
Ja.
Shady verhaal dit.
Ja. Wanneer ben je voor het laatst herkend als, hey, ben jij niet van tweakers?
Ik heb geen datum.
Nee, ik ook niet.
Maar dit moet ergens vorige maand zijn geweest. Maar dit gebeurt... Ja, dit klinkt als opschepperij, maar is het echt niet. Het gebeurt best wel vaak dat mensen kijken of mij horen en dan een beetje raar kijken. Maar
ik weet niet of dat iets te maken heeft met dat je bij tweakers werkt, maar oké.
Ja, daar wilde ik op terugkomen. Want kennelijk lijk ik op iemand die sommige mensen herkennen van een ver verleden. Die toen min of meer bekende Nederlander was. En,
hebben we het over idols?
Ja, we hebben het zeker over idols. En ja, weet je...
Even een double take. Is het hem?
Is het hem. Dus daar kan het ook door komen. Dus ik heb dat gesegmenteerd naar doelgroep. Als het iemand is waarvan ik vermoed dat hij redelijkerwijs tweaker zit, dan denk ik, nou, misschien is het echt door mij. Is het iemand die bijvoorbeeld wat ouder is, want idols is echt jaren geleden inmiddels. Dus er zijn heel veel jonge mensen die dat helemaal niet kennen. Of is het iemand die... In de idols doelgroep valt, dan
doe je een dansje, zing je een liedje.
Dan doe ik een dansje, zing ik een liedje. En dat weet ik nog wel te herinneren, want dat was voor het laatst 13 oktober. Want toen heb ik voor het eerst, want mensen vragen dan altijd, ben je hem? Toen heb ik voor het eerst ja gezegd. Dat vond ik zo leuk. Ja, en toen was het altijd leuk.
Maar was dat in de supermarkt of?
Nee, dat was op een feest. Op een silent disco.
Zij is letterlijk Benjen.
Ben je Herman?
Oh, ben je Herman? Oh. Ja.
Ik moet het toch vragen. Dat zat al de hele tijd te kijken. Ja. Ben je Herman? En toen zei ik, ja, natuurlijk.
Dat is ook wel de... Ik zat gisteren online een interview te kijken met Daniel Radcliffe. En die wordt blijkbaar heel erg vaak verward door Elijah Wood. En vice versa. En die zei ook van dat ze elkaars... Gewoon, dan krijgt hij zeg maar een foto van Elijah Wood. Wil je deze een handtekening zeggen? Ja, is goed. Ja, hoor, die teken. Ja. Zeg, moet je ook gewoon niet meer tegen ingaan? Moet je gewoon ja zeggen?
Ja.
Ja.
Dus ik heb dat nu ook geowned.
Oké, dus ergens in oktober voor jou.
Ja.
En of ze nou ja, het was close enough, laat ik het zo zeggen. Jij nog hier?
Nee, niet exact. Wel ergens binnen de laatste paar maanden, wel langer dan een maand geleden denk ik, maar de laatste paar maanden. Maar ook niet, ik zie ook niet meer heel, want het Arnaud zei, het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel al zo vaak gebeurt dat ik ze niet meer allemaal los kan Behalve die ene keer dat ik letterlijk bij een urinoir stond en degene naast me aantik van, hey, jij bent toch die ene van Tweakers? Dan dacht ik van, dit is niet helemaal.
Awkward.
Het is niet helemaal. Het urinoir etiket, weet je wel. Ja. Maar
ik luister elke week naar jouw gezeik.
Goeie. Nee, maar los daarvan, nee, ik zou, ik denk, man, een maandje of 2-3 geleden denk ik, maar waar en hoe exact weet ik niet meer.
Nou ja, ik geef hem aan jou, want die voor mij was wel, even kijken, november. Die is, denk ik,
nee, Arnoud is recenter.
Nee, maar tussen ons twee dan. Dan ga ik denk augustus voor mij. Want ik liep door de straat, gewoon bij mij echt een paar honderd meter van mijn huis. Mm-hmm. En zei iemand iets van, hey Wout! Ik dacht, dat bijzonder, mensen spreek je gewoon meteen aan alsof je met ze geknikkerd hebt. En denk je dat, sorry? Nou ja, van Tweakers, ja. Moet ik komen? Ik zei, moet je komen? Ja, naar de Tweakers Awards. Want we winnen nooit. Maar die bleek dus voor Microsoft te werken, voor de serviceafdeling.
Maar heeft hij jou niet ooit al gewoon een keer ontmoet dan? En dat
nee, volgens mij... nee.
Want dat kan natuurlijk ook nog.
Nee, dat weet ik wel. Maar ik heb wel even een praatje met hem staan maken. Maar die werkt in ieder geval voor de Microsoft Service afdeling. En zei van, ja, Apple wint elk jaar. Dus maak een beetje kans. En zei ik, ja, ik mag jou niet vertellen wat de uitslag is. Dus je moet sowieso gezellig komen, want het is heel erg leuk. Hij had niet gewonnen. Ik heb hem ook niet gezien, volgens mij. Maar dat zal dus voor de award zijn geweest. Dat was in september. Dus dat moet ergens in augustus zijn geweest.
Maar hij begon in ieder geval met hey Wout. Kijk, ik heb ook al eens meegemaakt dat ik gewoon van mij stond op de trein te wachten toen ergens. En toen begon er iemand tegen mij te praten over zoals in de tijd rond Cyberpunk. Dat was, die begon toen ineens over Cyberpunk te praten. Dat ik echt dacht van, dan moet je even schakelen. Oké. Dan dat is prima. Weet je, ik vind het altijd leuk om
even
over games te lullen. Dat is prima. Maar je toch even te kijken van, wacht even, maar ik ken jou niet. En
maar je zit
duurt hier, het altijd even een paar seconden voordat je denkt, oh ja.
Hier is ook een officiële term voor. En ik vergeet hem elke keer, want hij klinkt heel ingewikkeld. Maar het concept dat iemand het idee heeft dat ze jou wel kennen en dat niet zeg maar vice versa, dat je niet op dezelfde golflengte zit. Ik heb het ook wel eens gewoon op een abonneedag of iets anders, dat mensen dan beginnen te praten.
Hey, hoe is het met je robotstofzuiger? Dat
soort dingen, maar ook zichzelf niet voorstellen, omdat ze al het gevoel hebben. Ja, maar wij kennen elkaar toch al, want ik luister de podcast en dit en dat. En dus vroeger, dan ging ik meteen het gesprek aan en een keer heeft mijn vrouw toen daarna gezegd, misschien moet je gewoon even vragen ook, hey, hoe heet jij dan?
Ik stel mezelf als ik mensen, sommige mensen heb ik wel vaker gezien, maar ik stel mezelf altijd wel eerst even voor. Ik ga zeggen, oh, ik ben Julian. En dan zegt ze meestal ook hun naam. En
dan, wel normaal.
Zo gaat dat vaak.
Ja. Dan, maar Arnoud, wat is je highlight?
Dit voelt toch als een valse win. Dus ik wil nog even benadrukken, ik ben ook herkend als Arnoud van Tweakers vorige maand. Maar dat was, ik weet niet meer precies wanneer, maar het was gewoon op straat. Ik liep in de stad. En toen zei iemand, hey, je bent Arnoud, leuke podcast, keep it up. Zoiets. En toen liep hij weer door.
Check. Nee, je hebt me helemaal fair en square dus gewonnen. Ik wilde zowel als Arnoud, als
zo,
Herman.
Als je het zo zegt, klinkt het bijna alsof je zo uitschot. Jij bent Arnoud. Sorry.
Ja, nee, zo voelde het niet. Nee. Het voelde gewoon goed.
Dat was de toon.
Ja, wat niet goed voelt, is als media AI gebruiken in hun journalistiek. En dat heeft Sports Illustrated gedaan.
Ja,
ik ga nu Jur aankijken, want dat is de sportsfan aan tafel. Maar die hadden auteurs aangemaakt voor artikelen. En die auteurs die bestonden in zijn geheel niet. In hun geheel, in diens geheel.
Ze bestonden niet.
Ze bestonden niet. En de namen waren gefingeerd en de foto's waren AI-foto's. Gegenereerd dus door AI. Sterk nog afgenomen ergens bij een bureau.
Ja, was
AI
foto's
van. Wil jij foto's van niet bestaande mensen kopen?
Nee, het was gewoon een bedrijfje. En dan het waren gewoon, je kan het echt zien als stokfoto's, maar dan van niet bestaande mensen. En dan was blije Aziatische vrouw in haar mid-twenties. Dat is dan een van de foto's die dan gebruikt werd. Zoals het werd aangeprezen op die site.
Ja.
Wel mooi trouwens dat je daar een business van kan maken. Want tegenwoordig is het ook heel makkelijk om dat soort dingen zelf te genereren. Maar blijkbaar laat je dat niemand anders doen en dan koop je het. Maar in ieder geval, dus er stonden artikelen op Sports Illustrated.
Ja.
Fotootje boven, naam boven.
Ja.
Dat bestond niet. De tekst zelf, was die ook gewoon door, was dat ChatGPT?
Ja, daar kun je over discussiëren.
Laten we dat doen.
Wij denken van, dus ik denk van wel.
Dat het door AI gegenereerd is.
Ik denk dat het door AI gegenereerd is. Of een large language model moet je dan netjes zeggen natuurlijk. Omdat er dingen, bijvoorbeeld er was een artikel over iets van een volleybalwedstrijdcompetitie. Zo diepgaand heb ik het niet gelezen. Maar daar stond een zin, een bijzin in. Volleybal is een lastige sport om te beginnen te oefenen. Zeker als je geen bal hebt om mee te oefenen.
Ja, krijg daar maar eens een spel tussen.
Dit is waar.
Ja, dit is waar.
Maar niet per se heel erg relevant voor een nieuwsverhaal op Sport Illustrated.
Nee.
En dat is een beetje... Kijk, toevallig ben ik een tijdje geleden ergens geweest... waar iemand van de politie ging uitleggen hoe je zeg maar ook bijvoorbeeld op social media posts kunt herkennen van die door AI zijn gegenereerd. Daar zitten bepaalde, bepaalde weggevertjes in. Ja. En dit is er zo een van. Gewoon iets wat een normaal mens nooit op die manier zou toevoegen aan een tekst die totaal niet gaat over het beginnen met een sport of iets dergelijks. Dus in die zin denken wij dat het wel degelijk om AI gegenereerde teksten gaat. Sports Illustrated zelf ontkent dat. In zoverre dat ze hebben aangegeven samen te werken met een bepaalde contentpartner. Die contentpartner zou deze tekst ook hebben geleverd. Ja, waarmee ze eigenlijk een beetje zeggen van als het AI gegenereerd is, dan hebben zij dat gedaan en niet wij. Ja. En wij weten niet beter als dit is door een normaal mens geschreven. Dat is wat SI dan zegt. Ik geloof daar geen beat van.
Mm,
maar
mooi.
Dat is wel waar het zit.
En sowieso, kijk, dat je als publicatie met freelancers werkt, dat is één ding. Maar dit voelt ook wel verschrikkelijk verwijderd anoniem. Ja, we hebben een contentpartner die gooit dingen over de schutting.
Wij hebben geen idee zonder daar een echt bestaand mens aan te koppelen.
Geen idee
want
wie
we
daar...
we weten ja. niet of het AI is. Ja, nee.
Ja.
Zwak verhaal.
Want de foto's en de namen kwamen niet van die contentpartner. Ja, voor mij was het verhaal, de mensen die het dan schreven voor die contentpartner, die wilden dan anoniem blijven. Want,
oh, dat zou ik nog wel kunnen. Dat weet
ja,
ik.
Dus dan daarom hadden ze het op zich, het hele verhaal klopte in die zin van, er zat een soort logica in waarom ze dit gedaan hadden, maar gewoon, het was niet heel plausibel, zeg maar, dat het ook echt
nee, zo. Nee, en kijk, volgens mij was het Futurism die dit op het spoor kwam op een gegeven moment. Die viel het gewoon op dat zeg maar de namen en de personen die bij die artikelen stonden, dat die gewoon online nergens vindbaar waren. Nou ja, dat is zoek een willekeurige bekende journalist van een bekend sportmedium op. En ze hebben allemaal, kijk, ze zullen niet allemaal even actief zijn op X of Insta of wat dan ook, maar ze zijn wel vindbaar. Het zijn wel mensen die online aanwezig zijn. Ja. En voor deze mensen gold dat gewoon totaal niet. Nou, zeker in Amerika, als jij voor een groot sportmedium werkt, is het ondenkbaar dat je geen social presence hebt. Dus ja, zo ging het balletje een beetje rollen. Toen zijn ze er diep in gedoken. En toen bleek dus dat er nog veel meer niet in de haak was. In zoverre, je kunt natuurlijk zeggen van oké, dit vinden we acceptabel. Maar dan moet je dus als medium ook gewoon zeggen van een deel van onze content wordt gegenereerd door AI.
Maar waarom zou je dan een nepfoto en nepnaam? Dan moet je gewoon zeggen door de AI-bot.
Ja.
En dan zet je daar een leuk tekeningetje neer van een robot. Ik bedoel, ik ben hier niet voor op tegen. Of tegen dat genereren. Alleen je moet er gewoon
eerlijk over zijn.
Je moet er gewoon eerlijk over zijn. Als mensen zeggen, ik vind het helemaal prima om gegenereerde sportuitslagen verhaaltjes te lezen. Prima. Nou,
ja, als jij stel dat je in Nederland een nieuwswebsite zou willen maken. En je zegt, nou weet je, ik zet gewoon de ANP-feed, laat ik door een bot lezen en daar laat ik de heel basic gewoon zeg maar een soort van newsfeed door een bot lekker in elkaar gooien. Geen diepgang, gewoon alleen feit, min of meer een heel klein beetje van linkjes, eerdere gebeurtenissen met dezelfde onderwerpen, whatever. En dat is allemaal, en dan doe ik zelf, laat ik mijn mensen, laat ik de verdieping daarop in. Als je dat gewoon heel duidelijk aangeeft, kijk, ik zeg niet dat dat de manier is hoe je een nieuwssite moet doen, maar het valt te verdedigen als jij gewoon op die manier zegt van dit is mijn visie, zo wil ik het doen en dit is AI en dit is door mensen gemaakt. Prima, doe je ding. Maar als die lijn niet zichtbaar is en je hangt een rookgordijn op over wat fake tussen aanhalingstekens en wat menselijk is, ja, dan dat is niet netjes.
En binnen DPG doen we het ook. Nu.nl experimenteert met samenvattingjes boven berichten, maar zijn heel transparant over. Dit is een experiment op basis van AI.
Ja.
Bij het AD weet ik dat ze dingen als sportuitslagen, maar ook gewoon weerberichten en dat soort dingen. Dat gaan we gewoon kijken of we dat kunnen genereren. Want dat betekent dat we niet een mens daar tijd aan moeten laten spenderen. Die kan er misschien iets doen wat alleen een mens veel beter kan.
Ja.
Laat van zeggen hoe warm het wordt. Dus, maar dit, er was enkele maanden geleden ook een site die dit deed. Ik weet even niet meer welke dat was. We hebben het toen over gehad. Maar die is ook
CNET.
Ja, en ik vind het wel goed dat elke keer als dit naar buiten komt,
wordt
zo keihard afgestraft meteen. Dan merk je gewoon dat iedereen erover eens is. Niet oké.
Precies. Maar ik weet dan niet, want jij zegt ook al, ik vind het oké als het transparant is. Ik denk dat dit dan de misleiding is waar mensen door moreel verontwaardigd zijn en niet per se het feit dat het AI is.
We vinden het niet fijn om in de maling genomen te worden.
De AI-tekst is het probleem niet. Dat je gewoon het verbloemt door er een niet bestaan persoon bij te verzinnen. Dat is echt. Dat is gewoon willens en wetens mensen om de tuin leiden.
Ja.
En dat vinden mensen inderdaad nu zo leuk.
Ja, er is ook een PR-bedrijf in Engeland waar ik wel eens contact mee heb, gewoon rond games. En die hebben ook een soort AI, en dit noemen ze hun PR-assistent. Volgens mij hebben ze hem Francesco genoemd of iets dergelijks. En dan krijg ik af en toe gewoon een automated mail van. Of als ik iets heb aangevraagd, krijg ik een automated mail met wat extra informatie. En dat is nooit heel boeiend. Maar het staat wel altijd Francesco, de PR-assistant. Ja, dat is gewoon prima. Dan weet ik ook gewoon wat ik eraan heb. Ik weet ook dat ik niet terug hoef te mailen. Dus ja, dan is, maar je wil niet dat ze doen alsof Francesco een echt bestaand persoon is. Want dan wordt het raar.
Ja, precies. Wat is jouw highlight?
Was mijn highlight? Ja, ik had hem eigenlijk op mijn hoofd willen. Ik dacht, het is wel grappig als ik dan hier gewoon zit met een VR-bril op, terwijl ik jullie gewoon prima kan zien dan. En,
ja, ook leuk voor zijn audiomedia.
Ja, ja, dus er staan wel een paar camera's. Nee, we gaan het natuurlijk zo nog hebben over de hardware waar ik al mee klaar ben. Maar ik ben ondertussen ook weer bezig met andere hardware, namelijk de Quest 3, de Meta Quest 3. En mijn highlight is eigenlijk dat het mijn enthousiasme voor VR wel weer redelijk heeft aangewakkerd.
Zoals elke keer als er een review van
dit duurt ongeveer 2 weken en dan gaat hij gewoon weer in de kast. Naast
ik
weet,
wij noteren 29 november. Ik geef het inderdaad tot maximaal half december.
Ja, nou ja, deze Quest is, die hebben we gewoon gekocht met Tweakers. Dus hij zal er, als hij in een kast komt liggen, dan zal dat op het nieuwe kantoor zijn. Ja. Maar nee, ik vind het helemaal leuk. Ik heb thuis een deel van mijn huiskamer gewoon helemaal vrijgemaakt om lekker te kunnen rondlopen en te kunnen. En ik moet wel zeggen, dit is wel voor een deel in ieder geval de stap waar ik naar op zoek was.
Ja, eens.
Want hoe komt dat?
Dat is tweeledig. Eentje is vrij simpel kwaliteit, gewoon graphics. Ik ben nu bezig met Assassin's Creed Nexus. Een Assassin's Creed game helemaal voor VR gemaakt. Ik speel hem thuis op de Quest 2 en de Quest 3. Beetje afwisselend, gewoon kijken van hoe ziet het eruit. En het verschil is wel echt heel duidelijk te zien. Kijk, je moet niet denken van je gaat van 720p naar 4K. Zo groot is die sprong niet. Of van 1080p naar 4K. Maar het is wel waar ik in op de 2 bijvoorbeeld het gezicht van een personage dat redelijk ver van me afstaat eigenlijk niet meer kan onderscheiden als zijnde ogen, neus, mond. Dan kan dat op de 3 nog wel. En dat zijn gewoon duidelijke verschillen die je wel echt ziet. Dat is 1, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Ik vind de quality of life door de sterk verbeterde pass-through functie vind ik wel echt heel fijn. Net als in elke bril maak je een soort veilige zone. Dat alleen al gaat een stuk makkelijker. Want je zegt eigenlijk tegen de bril, ga maar veilige zone maken. Hij scant dan je hele kamer in. Nou ja, dan geeft hij eigenlijk zelf al een rand van dit is. Ik zie daar allemaal spullen, daar allemaal dingen. Dus dit is de rand die volgens mij veilig is. En dan zeg je, klopt. Of je zegt, nou, ik teken hem een klein beetje bij, want daar ligt mijn hond, daar wil ik liever niet op staan. En dan ga je spelen. Zodra je buiten die veilige zone komt, gaat pass-through meteen aan. Dus je kunt, als ik iets wil doen, dan stap ik gewoon zeg maar 2 stappen naar rechts en dan ben ik uit verder. En hop, deze zit ik. Kun je natuurlijk ook handmatig, die kan pas ook handmatig gaan staan. Maar dit is sneller. Als je gewoon,
ja.
En het is ook in die zin veilig. Want ja, die veilige zone zou veilig moeten zijn. En daarbuiten wil je meteen je camera's hebben. En dat werkt gewoon heel goed. Je ziet ook echt serieus gewoon goed. Ik zag dat Linus een stukje auto heeft gereden met een bril op. Nou, dat zou ik niet per se willen aanraden. Maar om even aan te geven, dat kan wel. Ik denk niet dat het legaal is, maar dat kan wel. Je kan het scherm van je telefoon gewoon lezen. Je kunt het scherm van je laptop gewoon lezen. Gewoon lezen. Tot op zekere hoogte. Het is wel een beetje. Ik merk vooral als het omgevingslicht afneemt, dan wordt het lastiger om lichte oppervlakte te lezen in de bril. Okay. Dus je moet echt wel in een lichte ruimte staan, dan werkt het allemaal prima. Maar ja, dat zijn twee. Dus de grafische kwaliteit en het gemak waarmee je dingen instelt.
Mag ik een derde noemen? Ja? Die mij nog opviel. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Met alle VR-brillen tot nu toe had ik het probleem, quote-unquote. In het midden is het goed scherp. Maar hij moet heel goed voor je ogen zitten. En als je een beetje in je ooghoek gaat kijken, zie je heel snel dat het daar wazig wordt. En toen deze voor het eerst opzette, dacht ik, het is gewoon van rand tot rand is het bijna scherp.
Ja, ik heb ook eigenlijk niks ingesteld qua breedte van de lens en zo. Ik heb gewoon opgezet en dat was meteen goed.
Ja, nou dat was denk ik dan een beetje mazzel. Want je hebt wel zo'n IPD-adjust, maar vooral gewoon de rand tot rand scherpte. Want ze zeggen dan, ze meten dan altijd ook de beeldhoek. Hè? Van oké, hoe groot is de beeldhoek? En dat is hartstikke leuk dat die beeldhoek groot is. Maar als het voor een groot deel blurry is, heb je er niks aan. Ja. Nee. En juist omdat het van rand tot rand scherp is, heb je het idee dat het blikveld veel wijdser is. Want je kan inderdaad echt gewoon met je ogen rondgaan en meer vanuit je ooghoek naar dingen gaan
maar
kijken.
Is het echt overal scherp? Of is zeg maar de foveated rendering is gewoon zo accuraat gemaakt omdat hij heel snel je oogbewegingen bijhoudt?
Nee, maar dat heeft dus niks met foveated te maken. Want bij die oude brillen was het gewoon hardwarematig, was de lens onscherp. Dus kun je heel veel renderkrachten tegenaan gooien. Maar het was gewoon.
PlayStation doet het natuurlijk op die manier, hè, wat hij zegt.
Ja, ja, maar als zeg maar je lens letterlijk in de rand onscherp is en je kijkt schuin omhoog, dan zal los van hoeveel rekenkracht je doet, je kijkt gewoon door een onscherpe lens heen. En ze gebruiken ook nu pancake lenzen in plaats van Fresnel lenzen. Daardoor is hij trouwens ook een stuk minder dik. Hij is een stuk platter, hij steekt minder uit. Dus die dingen die jij zei, die had ik ook wel eventjes gemerkt. Maar ik vind vooral gewoon die... Het blikveld, je kan nu het hele blikveld gebruiken, laat ik het zo zeggen. Want ik merkte alsnog dat met een VR-bril op, als ik naar rechtsboven wil kijken, dan beweeg ik mijn hoofd naar rechtsboven. En dan ga je niet, zoals je in het echt doet, een beetje vanuit je ooghoeken kijken. Dat kan nu opeens wel. En dat maakt het ook weer net een beetje natuurlijker dan wat we voorheen hadden.
Ik kan voor een deel in de field of view stuk nog steeds.
Tuurlijk, tot aan de rand van de field of view.
Tunnelvisie, maar... Nee, zeker. Dat, en er zijn wel andere pluspunten ook. Weet je, dat je het feit dat je handen kan tracken nu en dat soort dingetjes, dat is wel grappig. Maar dat vind ik niet... Althans, het is voor mij is dat niet een killer app of zo. Dat is leuk erbij. En ik vind de nieuwe controllers fijn, maar ik vond de oude controllers in principe prima. Dus dat is allemaal oké. Maar nee, hij maakt wel echt op bepaalde punten een sprong zo erg. Zelfs dat iemand vroeg mij laatst, zou je nu de Quest 2 kopen voor, ik geloof die €259 of €269 was met Black Friday. Of de nieuwe voor
vijf en een beetje.
En dan zeg ik, nou, dan ga ik toch voor de 3. Want
ja. Nee, het is wel echt
zo groot vind ik die stappen die hij daarin maakt wel. Moet wel zeggen, en dat is misschien... Ik weet niet waar het aan ligt, ben ik nu nog even aan het kijken. Maar ik heb dus wat jitters in de 3. Ik speelde Assassin's Creed Nexus vooral.
Wat zijn jitters?
Ja, een soort lag. Gewoon, je bent aan het spelen, alles loopt smooth. En ineens heb je zo'n hele korte... Ja, frame...
Maar is het een frame drop in de game? Of is het de tracking die, zeg maar...
Nee, ik heb het gevoel dat het wel echt tracking is. En dat vind ik, dat is het lastige. Want ik heb het dus in dezelfde game op minder goede hardware, namelijk de Quest 2, heb ik het niet.
Oké.
En dan ziet de game er wel echt minder mooi uit. Misschien is het wel gewoon dat de game te zwaar is. Ik moet nog even kijken waar het nou aan ligt. Misschien dat mijn huiskamer te donker werd op een gegeven moment. Ik heb geen idee. Maar dat is het enige minpuntje eigenlijk dat ik met de 3
heb. Kan wel trouwens, hè, want de hele tracking gaat nu op basis van camera's. Dus...
Maar deed de 2 toch ook?
Ja.
Dus waarom...
Nee, klopt.
Dus
klopt.
Zouden, ja, dus of deze camera's zijn misschien gevoeliger voor licht. Dat als het donkerder wordt, dat deze camera's sneller, minder accuraat worden. Zou raar zijn voor een nieuwere versie, maar wie weet. Ja. Maar goed, daar moet ik nog even naar kijken. Want dus in de 2, als ik dan een 6 Creed Nexus speel, heb ik dus minder last van jitters dan op de 3. Terwijl dat eigenlijk logischerwijs andersom zou moeten zijn, denk ik. Ja. Dus, of in ieder geval, beide zouden het niet moeten hebben. Maar ja, als je dan op één hebt, dan is het vaker de oudere hardware. Dus daar moet ik even naar kijken. Maar voor de rest is het echt wat mij betreft een clean sweep voor de 3 als het gaat om wat een beter apparaat is.
Nee, en wat ik ook leuk vind, is dat die inside-out tracking elke keer weer beter wordt. Jij stond in het testlab vorige week een beetje rondjes te draaien met dat ding op. En toen bedacht ik me ook nog... Oh ja, toen we dit in Noord, maar ons oude pand voor de eerste keer deden.
Ja,
moest
er wel
toen moest je nog allemaal van die base stations ophangen. Ja. En weet ik niet wat allemaal.
Hey, in Noord, ik heb ze vorige week pas uit het gamehok gehaald hoor. Die hingen gewoon.
Maar dan gebruik je ook een oude bril daar. Want dat is zeg maar al niet heel lang meer courant. Maar ik zag ook beelden op YouTube van mensen die met die Quest 3 gewoon in een park gaan VR gamen of AR gamen. Gewoon met 100 vierkante meter om zich heen. En dat werkt dus ook gewoon.
Tuurlijk werkt dat.
Nou ja, ik bedoel, die inside-out tracking moet wel, want hij moet een soort objecten kunnen zien relatief waaraan die kan kijken, oké, hoe bewegen die dingen, waar beweeg ik me in de ruimte? Dus dat zijn dan wel hele kleine boompjes in de verte en dat soort dingen.
Ja, oké.
Dus het is nog best, computational nog best lastig. Ja. Maar dat wel zover zijn dat je gewoon midden in een park kan gaan staan met weinig bomen, midden op een voetbalveld en dan gewoon tracking hebt.
Of je dat moet willen is een tweede.
Ja. Hele nieuwe sport, VR-voetbal, maar dan echt op een voetbalveld. Ik zou niet weten hoe dat zou werken, maar...
Ik denk dat een koppel wordt dan een lastig iets.
Dat wordt misschien wel lastig, wordt heel duur.
Nee, maar het is een leuk apparaat. Ik moet ook zeggen, had nu... Want in Assassin's Creed doe je een soort van meetings met personages die dan zo ook ingeladen worden. En dan denk je van, dit is eigenlijk vergelijkbaar met die manier waarop Meta denkt dat we binnenkort met elkaar gaan meeten. En toen had ik wel zoiets van, ik zie het inderdaad wel voor me. Als ik gewoon een S-bril op heb en ik kan dan met mensen in een ruimte soort van...
Lekker metaverse.
Ja, lekker als je ook in de store een beetje gaat bladeren nu, dan zie je ook steeds meer metaverse dingetjes daarin terugkomen natuurlijk. Dus wie weet dat we daar over ergens begin volgend jaar een keer naar kunnen gaan kijken hoe dat er nu voor staat. Ik heb wel weer zin om weer eens rond te kijken van, goh, wat zijn mensen nu eigenlijk een beetje aan het doen met VR? Want het is al lang niet meer inderdaad wat jij zegt, een afgesloten ruimte en dan je eigen VR-wereld zit. Het begint veel meer, er komen veel meer sociale componenten ook bij kijken. En dat vind ik een leuke ontwikkeling.
Wel een probleem van de Quest 3 ten opzichte van de Quest 2. De prijs.
Ja, het is echt weer... Het bounce natuurlijk een beetje. Want die eerste generatie, de Vive en de Rift, dat was dan tussen €750 en €1000. En toen is eigenlijk, denk ik, Meta te laag gaan zitten. We hebben heel veel subsidie erop moeten gooien om dan die eerste Quest voor 2,5 of zo.
3,50 denk ik.
Zoiets moeten. En ik denk wel dat de prijs die ze er nu voor vragen meer in lijn ligt met wat zo'n ding kost om te...
Ik denk wel dat het slim is dat ze dat hebben gedaan. Want volgens mij las ik ergens dat er 20 miljoen units in totaal zijn verkocht van de Quest. Ik weet niet of dat Quest 1 en 2 bij elkaar is of alleen de 1. Maar dat is dus wel een hele grote installbase van mensen die in ieder geval weten wat het is om zo'n ding in huis te hebben. Die gewoon in die zin VR-gamers zijn. En bij heel veel mensen zal die ook gewoon op de kast zijn beland. En die gaan dan niet nu de 3 halen waarschijnlijk. Maar je hebt wel een hele grote groep mensen op een makkelijke manier kennis laten maken met VR. En die dus misschien nu ook al weer terug, zeker als je de Quest 1 hebt liggen, die nu al zoiets hebben van, ik ben wel toe aan een upgrade. Want neem bijvoorbeeld Assassin's Creed Nexus. Die kan je dus niet op de Quest 1 spelen, alleen op de 2 en de 3. En ook op de 2 draait hij trouwens gewoon helemaal standalone. Je hebt geen kabel, niks. Dus ja, als je gewoon wel zeg maar op de ouderwetse manier tussen aanhalingstekens wil gamen, dan worden die headsets daar wel steeds geschikter voor. Wat deze game, ik vind deze game best wel gewoon een serieuze. Het is not quite Alex, maar wel echt wel in die richting. Ja, dat speelt gewoon standalone. Ik denk ook dat je dat moet willen. Ik denk dat je van alle kabels en dingen af moet en dat dit is the way to go. En heel eerlijk, dan vind ik 5,99 eigenlijk niet een hele gekke prijs.
Het is misschien geen gekke prijs, maar de Quest 2 was wel. Dat was voor.
Die was 3,49.
En hij is dus wel eens goedkoper geweest ook in de aanbieding. Maar dat is dan voor veel mensen meer territorium voor impulsaankoop. Zeker. Ik zie het wel. Een deel van de bevolking ook niet. Maar ook zeker wat je zei, 20 miljoen exemplaren wereldwijd is gewoon best wel wat.
Ja.
Voor een nieuw soort product. En dat heeft dit niet. En dat is natuurlijk ook de reden dat ze werken aan een goedkopere versie. Want daar gaan de geruchten over. En dat geloof ik ook wel. Want er is gewoon prijstechnisch veel ruimte onder. Maar je hebt het wel echt nodig.
Maar ze lopen natuurlijk helemaal leeg op die Metaverse afdeling daarbij met. Dat lekt geld aan alle kanten. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, we kunnen ook niet oneindig blijven subsidiëren. Je hebt ergens ook nog aandeelhouders die echt gaan vragen, van, is dit nou echt wel een goed idee?
Ja, maar dat het zoveel geld kost, ligt denk ik niet aan de Quest 2 per se.
Het is de R&D, maar ook gewoon, normaal wordt iets als R&D natuurlijk gewoon uitgesmeerd over de units, van dat moet je terugverdienen. Dus als je en de dingen moet maken en je moet de technologie uitvinden en dat moet ook eens geproduceerd worden, dan moest gewoon geld bij. En veel ook. En ik denk dat dit wel een gezondere aanpak is door het wel als een product te maken waar je ook eventueel op lange termijn wat mee kan verdienen.
Hmm. Ik denk dat we echt op een drempel staan van een doorbraak. En dan bedoel ik vooral dat de hardware die nodig is om niet helemaal fotorealistisch, maar gewoon een beetje lifelike-achtige beelden in een game te stoppen in een VR-machine die gewoon helemaal standalone draait. We komen nu steeds meer op het niveau dat je echt daadwerkelijk een beetje. Ik had dan een NFL-spelletje gespeeld waarbij je dan als quarterback midden op het veld staat. En die spelers zien er echt nog niet uit als echte spelers. Maar volgens mij komen we nu wel in de fase dat die hardware beschikbaar en betaalbaar wordt om in zo'n machine te stoppen. De rekenkracht equivalent van een 2080 of zo. Hoe lang zou het nog duren voordat de rekenkracht van die kaart in een VR-bril gestopt kan worden en dat het dan ook betaalbaar is? Ik denk dat je daar met een paar jaar echt wel bent. Misschien ben je er nu al zelfs wel, afhankelijk van wat je betaalbaar vindt. Maar
vraag is ook hoe lang de accu mee moet gaan.
Nee, en dat. Maar op het moment dat je echt, neem bijvoorbeeld Formule 1 auto. Stel dat je Formule 1 kunt racen en je hoeft niet meer je PC of PlayStation te doen en daar een VR-bril aan te hangen. Maar je kan gewoon een standalone VR-spel. Je gaat zitten en je bent gewoon aan het racen. Daar zitten we heel erg tegenaan. En ik denk dat wel op het moment dat je dat soort ervaringen, dat gewoon echt oprecht heel tof is. En echt een game is. Dus niet. Want je kan natuurlijk nu al gewoon instappen en meerijden in VR. En dan ben je niet zelf aan het rijden. En dan ziet het fantastisch uit, maar dan is het filmpje. Ik denk dat moment best wel dichtbij is. En ik denk dat voor thuisgebruik ook best wel een boost gaat geven. Hoeveel mensen er dan in gaan. Want dan zit je waar we heen willen. Namelijk echt immersive virtual reality experience. Waarbij je echt denkt van oké, dit is echt super gaaf. En nu ontbreken de graphics daar nog net te veel voor.
Ik denk, Jur, dat VR al 30 jaar op het punt van doorbreken staat. Ik ben een beetje de hoop aan het verliezen dat dit ooit echt gaat gebeuren.
Oké. Dat mag.
We komen erop terug. Bro, do you even backup?
Ja.
Dat is maar goed ook.
Ik heb dingen op clouds.
Ja, ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig denken, ik heb het in de cloud staan, dus het is veilig. Kwam wat nieuws naar buiten. Er werd veel geklaagd over het feit dat een aantal gebruikers had geklaagd over het feit, ik ben bestanden kwijt in Google Drive. En die hadden bij Google dan zo'n support ticket geopend bij hun op de site. Die is nu kwijt. Die is niet meer te vinden.
De ticket?
Ja, dat soort van, staat niet meer online. Dus dat
Oeh.
Is niet helemaal duidelijk.
Oh, maar ik dacht dat ze de ticket kwijt waren. Dat zou ook wel
mooi. Dus was wel gereageerd door mensen van Google. We gaan er naar kijken. En er schijnt het probleem te zitten in de desktop client voor Windows, die dan het zinken doet. En ze zijn het aan het onderzoeken, maar er zijn dus gewoon gebruikers die maanden, voor mij sinds april 2023, van hun Google Drive storage kwijt zijn.
Heftig?
Best wel. En toen dacht ik meteen bij mezelf, oh ja Wout, hoe backup je ook alweer? En ik backup dan nog wel naar een andere cloud. Dus ik heb het over twee clouds verdeeld. Maar ik heb eigenlijk niet echt een fysieke backup nog tegenwoordig. Dus ik dacht wel meteen, ja, dat moet ik misschien toch maar voor dingen als foto's van vroeger en zo, moet ik dan toch misschien wel weer gaan instellen. Ik vroeg me eigenlijk af, ik vroeg jou, doe je even backup? En jij zei ja.
Zeker.
Maar is dat ook fysiek?
Ja. Ik heb een externe harde schijf voor de belangrijkste dingen. Ik heb, zoals elke luisteraar die deze podcast al langer dan een jaar luistert weet, een backup server in mijn nachtkastje liggen in de vorm van een telefoon. Ook dat is beperkte ruimte, maar het is wel voor de belangrijkste dingen. En dingen die ik in huis wil hebben, zoals een scan van je paspoort. Af en toe heb je die gewoon nodig. Maar die wil ik niet in de cloud hebben staan. Dat vind ik risicovol. Maar in mijn nachtkastje vertrouw ik dat prima. Dus dat soort dingen staan daar. En ik heb nog een aparte Nextcloud server in Duitsland staan. Die niet in mijn beheer is, maar wel zeg maar waar ik wel echt voor betaal. Dat is mijn belangrijkste backup naast Google Drive en iCloud. Dus ik heb echt mijn backup.
Het moet heel gek lopen bij jou, wil je iets?
Ja.
Staat daar dan ook heel veel dingen, zeg maar, heb je ook dingen die dan op elke backup staan? Even los van paspoort en dat soort dingen.
Nee, paspoort heb ik juist niet op
elke. Nee, dat bedoel ik. Die had je, maar ja. Die wil je niet in de cloud. Maar bijvoorbeeld foto's en zo, ja. Die zet je dan ook overal?
Ja, mijn favoriete foto's. Ik doe daar een sterretje bij. Eens in de zoveel maanden, dan download ik die in een zipje. En dan zet ik die naar elke backup mogelijkheid door.
Oh, het is handmatig doen. Je hebt het niet geautomatiseerd.
Ik heb het niet geautomatiseerd, nee. Ja. Maar zo blijf ik erbij stilstaan. En zo weet ik ook nog of ze blijven werken.
Ik heb dat dus wel geautomatiseerd. Mijn hele cameramap wordt gewoon automatisch gebackupt.
Maar naar iCloud?
Inmiddels iCloud. Ja, vroeger natuurlijk, toen ik nog Android was.
En heb je meer dan één cloud in gebruik? Stelt dat Apple moment, zegt van, we vinden jou niet meer oké, dus we zetten jou je iCloud dicht.
Nee, en sterker nog, als ik nu foto's moet zoeken, dan moet ik op twee verschillende plekken zoeken. Want iCloud is natuurlijk begonnen, ik had al lang een iCloud. Maar ja, daar zijn natuurlijk nu al mijn foto's naartoe aan het gaan sinds dat ik naar een iPhone ben overgestapt. En daarvoor was dat Google Foto's. Dus ik moet daar ook, nu zeggen, dan moet je gewoon even samenvoegen. Ja, dat kan ik heel makkelijk. Ja, dat zal wel, maar dat heb ik nog nooit gedaan.
Ja, mm-hmm. Nee, snap ik. Ja, ik heb dus, Google Drive is wel een hoofdcloud backup. Ik gebruik Backblaze. Dat kennen mensen misschien dat we ongeveer één keer per jaar een nieuwtje publiceren. Dat Backblaze weer een rapport uitbrengt van hoeveel harde schijven bij hun geveild zijn, zeg maar. Want ze hebben een gigantische datacentrum voor cloud backup. Dat is, zeg maar, per gigabyte erg goedkoop. Het is heel traag, het is heel bewerkelijk. Maar als je gewoon long-term storage wil waar je niet zoals een Google Drive bij wil, dan werkt dat. Maar nogmaals, dat zijn allebei een cloud. Dus ik dacht wel, misschien moet ik ook maar fysiek.
Ook nog.
Misschien moet ik maar fysiek gaan backuppen. En toen bedacht ik me, dat bedenk ik me 2 dagen na Cyber Monday.
Ja,
dus toen ging ik in de Pricewaterhouse naar externe SSD's kijken. En naar de prijs gekeken. En jawel, die zijn allemaal gisteren weer 30% duurder geworden. Dus echt?
Jammer.
Ja, ik dacht al dat ze dat gewoon in de week daarna nog lieten doorlopen.
Nee, je ziet ze gewoon echt een paar weken in november dat het gewoon goedkoper wordt. En nu significant. Bijvoorbeeld een 2 terabyte Samsung externe SSD, zeg maar. Dat was gewoon, die was voor mij rond de 100 met Black Friday. Was nu weer iets van 145 of zo.
Oef.
Dus ik heb toch maar weer wat price alerts aangemaakt. Want,
als ik een webshop had, zou ik Black Friday gemist Friday doen. Oeh. Dat je gewoon de vrijdag na Black Friday gewoon...
Black Friday gemist.
Black Friday gemist vrijdag. Vrijdag.
Dus ik hoop dat er nog te komen, want ik bedoel, komt niet op een dag aan. Dus hopen dat er nog eentje ergens in de aanbieding gaat. Maar ik denk gewoon een los schijfje. En dan heb je de echte mensen die het echt goed doen. Die zorgen natuurlijk ook dat die externe schijf niet in huis ligt.
Ja,
dat wat als je huis afvikt. Ik ken nog nooit iemand die zijn huis afgefikt, maar dat is altijd wat mensen zeggen. Wat nou als je huis afvikt?
Ja.
Dus die hebben hem dan bij een familielid ergens extern liggen.
Of ingebroken.
Of ik dat ga doen, weet ik niet. Maar in ieder geval een fysieke backup.
Je moet hem in de kruipruimte en dan tegen de onderkant van je huis, daar moet je hem bevestigen.
En dan over
hitte gaat omhoog. Dus
over
daar, dus
3000
dat
jaar, dan heb je hele future humans en die gaan die kruipruimte in en denken, wow, wat is dit? Een soort time capsule. En dan vinden ze hele leme foto's van mij op vakantie.
Fanatiekers huisfeestje.
Ja. Jur, de portal.
Ja, de portal.
Waarom bestaat dat ding?
Dat ding bestaat omdat mensen graag op hun PlayStation 5 willen spelen. En niet altijd bij hun tv zijn. Of soms hebben ze andere mensen in huis wonen.
Ja, maar dan heb je remote playing. Dat zet je op je telefoon. En dan heb je een onscreen ding. Of je doet een houdertje erbij.
Ja.
Dus waarom bestaat dat ding?
Ja.
Is dat meteen de conclusie waar we nu aangekomen zijn?
Dat is wel een van de dingen die ik ook in de review heb gezegd. Dit ding kan niets wat je niet ook met een smartphone of tablet en een controller of zo'n backbone ding met je smartphone dan. Die kunnen exact hetzelfde. Alleen heb je natuurlijk nu dan het is een beetje alsof ze een DualSense controller door midden hebben gezaagd, uit elkaar hebben gehaald en daar een scherm tussen hebben. Dus het is een compact apparaat.
Het is dezelfde knoppen. Je hebt adaptive triggers. Je hebt haptic feedback. Alles wat
Ik weet niet of het helemaal in detailniveau, maar gewoon de features komen overeen.
Het voelt voor jou als
dat zeker
een DualSense.
En ja, dus dat is een voordeel. En daarnaast is het gewoon makkelijk. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een tablet hebt. Ja, dan kun je bijvoorbeeld met een los controller, die kun je gewoon prima verbinden. Werkt hartstikke goed. Alleen ja, dan moet je wel ook die tablet nog ergens gaan neerzetten of neerleggen of hoe dan ook. Nou, als je zo'n backbone controller, backbone noem ik dan, maar er zijn natuurlijk ook andere varianten.
Other controllers are available.
Ja, precies. Maar als je daar dan je smartphone doet, dan denk ik al gelijk van ja, hallo, met mijn gebruik gaat mijn smartphone al een halve dag mee. Als ik nu ook nog mee moet gaan gamen, dan komt dat niet goed. Dus daar zit natuurlijk duidelijk. Dus er zijn best argumenten te verzinnen waarop je gewoon een apart apparaat hiervoor wil hebben.
Het is meer plug and play, meer pick-up and play, zeg maar.
Het is meer pick-up and play, inderdaad. En ook de hele manier van instellen gaat heel makkelijk. Je wordt gewoon stapje voor stapje gezegd van joh, je moet eerst op dat ding even inloggen met je PlayStation account. En dan zie je welke PlayStations aan jouw account hangen. In mijn geval zijn het er twee. Eentje thuis, eentje op kantoor. En dan zegt hij ook, zorg dat op je PlayStation bepaalde features aanstaan, zoals toestaan dat dat ding remote wakker gemaakt wordt, want anders probleem. Dus
dat is misschien wel even een goed punt, want ik weet niet of iedereen dat weet. Er is heel veel over streaming te doen geweest de laatste jaren, met Stadia, Xbox Cloud Streaming. Dit ding streamt van de fysieke PlayStation die in jouw huis staat.
Ja, je moet dus een PlayStation 5 al hebben. Het is niet zo dat er ergens een hele grote cloud is met alle PlayStation 5 games die dan naar het apparaat streamen. Nee, op het moment dat je dit apparaat gaat gebruiken, dan maak je verbinding met je eigen PlayStation en die gaat dus ook gewoon aan. Zover is zelfs dat als er iemand thuis zou zijn en die zet je tv aan op de HDMI-kanaal van de PlayStation, kan die gewoon meekijken met wat je aan het doen bent. Dat signaal dat wordt gewoon doorgestuurd nog steeds. Dus je speelt eigenlijk gewoon helemaal zoals je normaal ook zou doen. Alleen dan ben jij zelf dus ergens anders. Er wordt eigenlijk een beeld naar verzonden naar jouw apparaat.
Dus jouw PlayStation 5 verbruikt ook gewoon nog steeds stroom.
Ja.
Games moeten op de harde schijf voorgeïnstalleerd
zijn. Dat is
zijn.
Een van mijn. Er zijn eigenlijk twee hele grote nadelen aan dit ding. Kijk, op het moment dat je remote gaat spelen, is vertraging altijd een factor waar je mee te maken krijgt. Hoe goed je het ook doet, het zal nooit net zo snel zijn qua signaal als dat je gewoon thuis met een controller zit. Nou ja, als je streamt vanaf een cloud, dan heb je in ieder geval mag je verwachten dat de uploadkant goed geregeld is. Want het staat in hele grote datacenters met hele grote dikke lijnen, dat komt goed. Nu moet je dus zelf zorgen dat de upload van jouw PlayStation goed geregeld is. En we hebben die hier een beetje mee getest. Ja, wifi, tenzij je een heel goed betrouwbaar stabiel netwerk hebt liggen, wifi kun je vergeten. En dat zegt misschien meer over de kwaliteit bijvoorbeeld van het netwerk hier op kantoor. Wellicht dat je dit gewoon goed kan doen en dan kan het wel. Maar ik heb eigenlijk alleen maar goede resultaten gehad met bekabelde PlayStation 5's. Dus ik zou altijd aanraden, als je dit wil gaan doen, zorg sowieso dat je PlayStation 5 thuis aan een kabel hangt. Dat is stap 1. En ja, dan is het stap 2 natuurlijk de kwaliteit van het netwerk waar de portal zelf aan hangt. Maar dat zijn de beide kanten van het verhaal. Moet je dus nu zelf regelen dat het goed zit. Waar je bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld een Xbox, ja, dan is het cloud gaming. Dus dan draai je niet vanaf je eigen Xbox thuis, maar dan stream je vanuit een cloud.
Ja. Hoe heb je dit ding in de praktijk gebruikt? Want ik kan me
met mijn handen.
Joh, niet met je voeten. Ik kan me twee scenario's voorstellen. Je bent buitenshuis en je zegt, ik wil nu even gamen. Maar ik kan me ook binnenshuis voorstellen. Hey, mijn vriendin die wil een serie op Netflix kijken. Ik wil eigenlijk gamen. We hebben één tv. Dan zou je nu gewoon kunnen zeggen, ik stream, ik ga lekker op de bank liggen of nog even in bed. Waar heb jij dit met? Ja, hoe sloeg het bij jou aan?
Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat er een werkdag is waar ik pas om 11:30 uit bed kwam, omdat ik tot die tijd gewoon niet uit bed hoefde te komen met de PlayStation Portal. Zou je kunnen zeggen.
Zou in
theorie zo zijn geweest kunnen hebben wellicht. Maar dat is een van. Ik denk dat het misschien wel de belangrijkste use case is, want als ik heel eerlijk ben, onderweg, zeg maar, in een bewegende trein of achterin een bewegende auto. Ja, ik heb daar geen goede ervaringen uit kunnen halen. Sowieso, alles wat ik over 5G deed, leverde gewoon meer lag, meer vertraging op dan alles wat ik op een thuisnetwerk deed. Ik denk dat het voor de use case gewoon, je bent thuis, je bent niet voor je tv. Of misschien heb je gewoon überhaupt even geen zin om voor je tv te gaan zitten. Wil je lang uit de bak met dat ding. Daar werkt het prima voor. Alles minder dan dat. En dat is ook meteen het grote kanttekening. Ik vond het echt een heel chill apparaat op het moment dat ik hem op die thuisgebruikmanier had. Maar al het andere wat ik er eigenlijk mee probeerde te doen, gewoon onderweg even stoppen in een park, eventjes een 5G hotspotje doen en dan daarmee gamen, werkte gewoon niet goed genoeg om te zeggen, hier ga ik 219 euro aan uitgeven.
Ja, dus je moet echt op een goed... Wat wel misschien zou kunnen werken als ik je hoor... Stel, je gaat op vakantie en je zit ergens waar echt goed wifi is.
Ja.
Dat je zegt, ik neem mee op vakantie. Dan kan ik remotely nog af en toe even een beetje spelletje spelen.
Ja.
Zou kunnen.
Nou ja, goed. Kijk, in theorie zou natuurlijk die 5G-oplossing ook gewoon moeten werken. Als jij gewoon goed bereik hebt met je 5G... dan is dat soms wel sneller dan sommige thuisnetwerken. Dus dat zou ook gewoon moeten werken. Maar inderdaad, als je op vakantie bent en je weet dat er gewoon echt een goede internetlijn ligt. Waarbij ik moet zeggen dat de stabiliteit van het netwerk belangrijker is dan snelheid. Dus als jij op een plek bent waar allerlei wifi-netwerken door elkaar gaan, ga je meer een probleem hebben dan wanneer er maar één netwerk is. En dat netwerk is dan misschien niet super snel voor onze begrippen. Maar heb je een betere kans dan... Als het inderdaad...
Dat je geen gekke hiccups krijgt.
Precies, want die hiccups, dat maken het lastig. Dat varieert van een simpele frame drop naar echt gewoon distorted audio, oncontroleerbare gameplay en op een gegeven moment zelfs gewoon het verliezen van de verbinding met je PlayStation.
Maar wacht, je zegt nu op vakantie is dit misschien wel bruikbaar als je daar een stabiele internetverbinding hebt, maar is het probleem niet als je onderweg bent, dat zeg maar omdat die streamt vanaf thuis, op je thuisnetwerk hoeft hij dus zeg maar je huis niet te verlaten. Maar op het moment dat je gaat streamen naar een andere plek, dan moet hij het internet op. En dat levert gewoon weer meer vertraging op sowieso en meer factoren die van invloed zijn.
Ik weet technisch niet of hij dan niet het alsnog gewoon via het internet dan weer terugkomt bij jou. Maar dat zou kunnen.
Ligt er ook een beetje aan hoe ver je op vakantie gaat. Dus jij bij Landal zit in Nederland. Dan hoeft hij minder hops te doen. Dan
ik heb bijvoorbeeld wel ook gewoon hier. We zitten nu op kantoor en niet bij mij thuis. Zoals je wellicht had gegokt. Gewoon gespeeld op mijn eigen PlayStation.
Die thuis stond?
Ja.
Oké, okay, dat werkte wel.
En dat werkte wel. Dus in principe klinkt het logisch als je nu zegt, ik weet niet of dat... Ik heb niet voldoende kennis over hoe dat technisch wordt opgelost.
Nou, ik denk als je de vertraging wil minimaliseren, dan zorg je dat er zo min mogelijk fysieke afstand moet worden
afgelegd. Afstand, en dat die zo min mogelijk moet hoppen tussen verschillende
netwerken. Nou, dan zeg ik, thuisgebruik, durf mijn hand voor in het vuur te steken. Als jij denkt van, goh, ik zie mezelf het echt wel vaak doen, vind ik het echt een heel chill apparaat. Ik vond wat dat betreft ook echt jammer dat we hem terug moesten sturen naar Sony, want ze hadden niet zoveel.
Ik vond het wel leuk. Ik heb jou zien worstelen met jouw mening voor me, terwijl je ermee bezig was. Eerst was van, wat moet ik hiermee? En toen, nou, die hier heb ik gezien, wat moet ik ermee? En nu zeg je, ik vond het jammer dat ik hem terug moest sturen. Maar je was een beetje...
Ja, nou, op een gegeven moment was ik wel echt wel enthousiast. Alleen toen was het ook van, oké, maar hoe ga ik dat in de reviews zeggen? In eerste instantie had ik een blokje bij een conclusie geschreven waarin ik de vraag beantwoordde van, moet ik hem wel of niet kopen? En zei ik vaak, ik denk dat je hem wel moet kopen. En ik heb dat later aangepast naar, ik wil hem hebben. Wat iets heel anders is dan, jij moet hem kopen. Want bij mij, zoals ik het voor me zie, denk ik inderdaad wel dat ik hem best wel vaak zou gebruiken. Gewoon thuis. Liggend op de bank, liggend in bed, whatever. Gewoon eventjes kwartiertje en dan weer wegleggen. Maar ja, het is heel persoonlijk. Je gebruikt het idee hoe je hem gaat gebruiken is heel bepalend voor of dit wel of niet werkt. Als jij denkt van, oh, ik heb kinderen en die kan ik dan in de achterbank lekker op de PlayStation 5 laten spelen. Ja, doe maar niet. Want dat gaat gewoon niet, dat gaat gewoon niet stabiel genoeg zijn.
Gaan ze net dood bij de endboss en dan worden ze nog bozer. En dan moet je ook weer aan de kant.
Heb je boze kinderen achterin. Had je ooit tijdens het review het idee dat Sony hier eigenlijk een ander apparaat had willen maken dan ze nu hebben gedaan?
En bedoel je dan iets waar wel lokaal games op kunnen draaien?
Ja, of waar je op kan streamen vanaf de cloud. Want dat zijn de twee dingen die je nog meer had kunnen doen met dit apparaat. Maar
nou ja, dat tweede, dat kan natuurlijk. Dat kunnen ze in theorie toch altijd maken. Dat eerste gaat lastig worden, want er zit gewoon niet genoeg hardware in. Maar
ja.
Had ik het idee dat ze iets anders van plan waren? Niet specifiek, denk ik.
En je stelt het vragen terug, maar ik weet het
nou
ook
ja,
niet.
Ik
werk niet bij Sony.
Oké, ja, ik dacht dat je misschien een soort van...
Inside info had.
Ja, nee, dat je ergens heen wilde met die vraag.
Nou,
nee.
Kijk, ik vind het vrij logisch, want dit soort concepten hebben we natuurlijk al vaker gezien. En dat zijn dan Steam Decks en of gewoon een Nintendo Switch. Of een betere vergelijking, dat ding
maar
wat bij de Wii U zat. Maar die draaien wel lokaal inderdaad. Maar dan heb je dus een ander soort apparaten. Maar ik kan me voorstellen dat Sony daarna heeft gekeken en heeft gedacht... dat is misschien een nieuwe markt waar we ook gewoon een deel van willen hebben. Net zoals ze dat bij VR hebben gedaan met een soort van eigen implementatie... dat ze dat hier ook wilden doen.
Ja.
Maar dan kan ik me ook voorstellen, dit is een unieke setup. Er is niet een ander apparaat voor Xbox die alleen Xbox streamt lokaal. En de Switch, die kan je gewoon zelf meenemen.
Uh-huh.
Maar die heeft het lokaal staan allemaal. Dus wat dat betreft is het een uniek apparaat. Een setup die nergens anders voorkomt. En ik kan me voorstellen dat ze eerst iets anders wilden maken. En toen daarop teruggekomen zijn. Maar
ik had ook liever gehad dat ze iets anders hadden gemaakt. Want ik vind het zeer onpraktisch. Nee, maar als ik even naar mezelf kijk. Wanneer speel ik op de Switch? Vooral als ik op vakantie ga en bijvoorbeeld heel lang in een vliegtuig zit of zo. in een vliegtuig waar je niet echt een goede wifi-verbinding hebt. Dus waar je je PlayStation Portal al meteen niet meer kan gebruiken.
Ja.
Er is geen enkele manier om dingen lokaal te doen. En dat vind ik wel jammer. Kijk, je had natuurlijk...
Had jij een nieuwe Vita gewild?
Ja.
Met gewoon een Vita met streamingmogelijkheid.
Nou ja, kijk, als je stel dat je iets maakt wat gewoon hele basic spelletjes wel lokaal kan afspelen, maar niet alle PlayStation 5 games. En dat is ook weer lastig, want dan moet je duidelijk gaan maken wat dan wel, wat dan niet is. Dat is ook weer een hoofdpijn dossier, snap ik heus wel. Maar nu heb je een onbruikbaar apparaat zodra je even geen stabiel internet in de buurt hebt. En dat is, daar is hij eigenlijk te duur voor. Meer dan €200 voor zoiets waarbij echt alles moet kloppen voordat het echt goed werkt. Ja, dat ik vind dat wel een hele moeilijke om te verkopen op die manier. Dus ja, nee, ik had zeker, als ik het voor het zeggen had, dan had ik zeker graag gewoon een nieuwe, volwaardige PlayStation handheld met inderdaad daarbij de mogelijkheid om je PlayStation 5 games te streamen naar dat apparaat, maar niet alleen maar dat.
Moet Microsoft dit nu ook gaan maken?
Nee. Nee, dat lijkt me niet.
En dat je zegt, jij bent PlayStation gamer dan, misschien primair.
Ja.
Jij zegt, thuis zie ik hier een optie voor, dan ga ik lekker gewoon op de bank liggen. Maar een Xbox handheld die zowel lokaal je Xbox kan streamen als Xbox Cloud Gaming, gewoon dedicated Xbox handheld.
Microsoft heeft natuurlijk inderdaad wel het voordeel dat alles bij hen inderdaad vanuit de cloud komt. Als zij,
want zij kunnen dus wel...
Misschien ben ik te snel en te kort door de bocht met nee zeggen. Nee, inderdaad, er is weinig reden waarom zij niet hetzelfde product ook zouden kunnen uitbrengen.
En dat is eigenlijk... beter dan is, omdat het ook vanuit de cloud kan streamen.
Ja, al vind ik wel de DualSense controller beter dan de Xbox controller. Momenteel.
Ja, oké, maar voor de mensen die een Xbox thuis hebben, of in ieder geval...
Ja, die zullen... Ik ken er een paar die dat doen en die hebben volgens mij allemaal inderdaad zo'n controller waar ze hun smartphone
in
kunnen...
Ja, ik doe het ook wel eens en dan zet ik ook mijn smartphone in een ding, maar als het gaat om pick-up en play, wat je zegt...
Ja, inderdaad. Nee, daar heb ik iets snel in gehoord. Nee, ik zie geen reden waarom Microsoft dit niet ook zou kunnen doen.
Maar gaan ze het doen? Dat is de vraag.
Geen flauw idee.
Nee.
Het geporteld, voor mij weet het wel, hè?
Ja.
Ja, nou, Jur wil hem niet per se kopen, maar wel hebben.
Nee, zowel trouwens nog een paar kleine dingetjes. Audio, maar ook video. Er is bijvoorbeeld geen enkele manier om video te kijken op dat ding. Je ziet het hoofdmenu van je eigen PlayStation 5 gewoon in beeld als je dat ding hebt opgestart. Maar als je dan naar de media tab gaat en je wilt Netflix of YouTube of wat dan ook openen, dat blokkeert hij. Mag niet.
Of een Blu-ray kijken, want dat kan ook nog op die dingen.
Ja, dan moet je wel thuis het schrijfje er al even in hebben gedaan natuurlijk. Maar inderdaad, dat werkt dus allemaal niet. Dat vind ik raar. En daarnaast, dat vind ik ook wel... hij ondersteunt via hij heeft gewoon Bluetooth audio, maar alleen voor de officiële PlayStation headsets. Dat zijn dan die earbuds en een on-ear headset. En de rest werkt niet.
Waarom?
Lekker gevallen, je vendor lock-in.
Goeie vraag. Dan moet je eerst met een dongle. Het gekke is, er zit wel gewoon een headphone jack in. Dus ook elke andere met kabel, die mag je gewoon gebruiken. Maar niet met Bluetooth, want dat is voorbehouden aan de PlayStation headsets. Ja, dat vind ik wel. Dan denk ik van, dan heb je een apparaat van €219. En nou ja, je hoort al, er zijn best wel veel mitsen en maren voordat ik zou zeggen van, ik zou niet volmondig willen zeggen, dit is een aanrader. En dan ga je ook nog dat soort beperkingen opleggen. Terwijl iemand gewoon die wil gewoon zijn AirPods of wat dan ook gewoon koppelen aan dat ding. En niet rekening moet houden met dat je een andere audioapparaat moet hebben om dan op die manier daarop te kunnen spelen. Ja, je kan natuurlijk gewoon de box van de ding aanzetten. Maar ja, als je ergens publiek bent, is dat natuurlijk niet altijd salonveeg. Dus
het enige wat ik me kan voorstellen...
Raar.
Een audio jack hoeft er niks voor te doen. Dat soldeer je gewoon op het moederbord, dat werkt meteen. Ik weet niet op wat voor soort operating system je dit draait. Maar Bluetooth als protocol is echt een ramp.
Ik dacht aan latency.
Nou ja, ik weet dus niet of die eigen headsets met een bepaald soort eigen protocol verbinden, wat misschien lower latency is of zo. Want ik weet dus bij Android hebben ze al voor mij twee keer in de geschiedenis de complete Bluetooth stack herschreven. Ja. Omdat het gewoon elke keer een spaghetti wordt van verschillende standaarden en vieze hacks om dan met dat weer compatible te krijgen. En het enige beetje wat ik weet van Bluetooth development is dat het een hel is om dat goed allemaal te ondersteunen. Op een telefoon moet je wel. Mm-hmm. En dit is ook gewoon makkelijker voor Sony, want ze kunnen zeggen van, dit weten dat werkt. We hebben geen zin om al die extra tijd te stoppen in andere dingen. Dat is het enige wat ik kan bedenken, want die headphone jack kost helemaal geen tijd. Dat is gewoon vastgesoldeerd, je prikt hem erin en dat werkt. En Bluetooth zit best wel ingewikkeld in elkaar. Dat is het enige wat ik zou kunnen bedenken.
Ik dacht, want ze proberen natuurlijk op elke stap de vertraging te verminderen. En als je Bluetooth oordopjes of headsets hebt die gewoon best wel wat vertraging erin hebben, dan moet je het beeld ook wat vertragen om te zorgen dat het synchroon loopt. En dan voeg je dus ineens heel veel vertraging toe. Dat kan in de honderden milliseconden volgens mij lopen,
ja,
als ik het wel heb. En dat is gewoon best wel veel als je zit te gamen.
En dan heb je slechte gebruikservaring en dan zeggen mensen, hey, die portal is echt een stom apparaat, want mijn audio klopt niet. En dan zeggen ze, nee, dat ligt aan jou. Maar ja, dat ga je dus ook maar niet uitleggen. Dus misschien is dat ook gewoon zichzelf een beetje indekken van, we kunnen garanderen met onze eigen hardware dat het wel goed zit.
Of ik praat iets recht wat gewoon krom is, dat kan ook.
Dat doen we altijd hier.
Ja. Ja, ik vind het in eerste instantie gewoon gebruiksonvriendelijk.
Ja.
En als het al zo is wat jij nu zegt, dan vind ik dat daar die uitleg gewoon bij had gehoord.
Ja.
Want je hebt duizenden tot miljoenen gamers die gewoon al lang een Bluetooth headsetje hebben en die zich nu afvragen van ja, leuk, maar waarom kan ik dit niet? Als ik op mijn tablet ga gamen met Remote Play, dan kan ik het wel gewoon gebruiken. Dus waarom zou het hier niet kunnen?
Ja.
Dus dat vind ik dat nog een dingetje voor de rest. Ja, om het toch positieve noot, ik vind het dus wel gewoon echt een heel chill apparaat. Schermpje ook, prima schermpje.
Als hij gewoon in jouw schoen zit, vind jij het niet erg op 5 december?
Nee, waar moet ik die neerzetten dan?
Bij het Sony-kantoor, waar zit dat? Ergens in Hoofddorp volgens mij. Right, even sneak peeken, Arnoud.
Ja.
Ik zeg, ja, en Jur, maar ik zeg van Arnoud, want ik zie iets een stukje van jouw hand staan.
Zeker, ja.
Apple RCS.
Ja, Apple gaat RCS ondersteunen in iOS. En
daar RCS zit een... in iOS?
Ja, dat rijmt. Daardoor zou je denken, dat is een goede match. Maar eigenlijk niet. Dus ja, ik ben heel benieuwd ten eerste hoe dit geïmplementeerd gaat worden. Daar hebben ze wel wat dingen over gezegd, maar zeker nog niet alles. Maar daarnaast is er een hoop geschiedenis te vertellen hieromheen. Want hier zit een heel verhaal aan vast. De reden waarom, heeft allemaal te maken met Europa. Maar ook daar zijn weer allebei nuances en kanttekeningen bij te plaatsen. En die ga ik allemaal uit de doeken doen. Komende week in een verhaal op de site.
Leuk, ik zat vandaag nog te RCS'en.
Jij bent zo iemand die RCS't?
Nou, ik had gewoon een nummer van iemand. En normaal als je naar mijn contactenlijst gaat met telefoon, zie je meteen in het profiel van die persoon of die persoon ook WhatsApp heeft. Mm-hmm. Maar ik had hem voor mij niet goed, of niet onder het goede account opgeslagen, of hij stond op mijn simkaart. Anyway, ik kon niet terugvinden in WhatsApp. Ik denk, nou, deze persoon zal geen WhatsApp hebben. Ik ga maar sms'en. En toen stuur ik een bericht en stond helemaal een icoontje van you're sending with RCS. En dacht ik, hey, het leven in de toekomst.
Wist je trouwens, dit is zo'n klein detail wat ik helemaal vergeten was, maar door dit artikel weer weet. Het heet natuurlijk RCS Universal Profile.
Ja.
En ooit, 7 jaar geleden, was de bedoeling dat het up zou worden. Universal Profile up. Ja. En dat je dan gaat uppen in plaats van appen. Nou, dat vond ik gewoon een leuk detail. Maar dat ben je dus ook niet, want jij noemt het RCS en in plaats van uppen. Je had de ultieme kans om hier gewoon uppen te zeggen.
Wauw. Maar dan, oké, ik heb al sterke gevoelens over appen, waar ik me bij neer moet leggen. En dan ga je iets vervangen en dan doe je gewoon 1 klinker aanpassen en dan klopt het.
Ja. Ah.
Oké. ik kijk voor de rest nog even. Er komt een artikel online met misschien wel de beste titel van het jaar. Wat een discussie over de redactie. We gaan knallen voor 300 ballen. Alsof ik op een kermis sta, toch? Kan ik wel zo omroepen.
En nu weten alle luisteraars waar het over gaat, toch?
Nee. Dat gaming schermen. Die kunnen heel duur zijn als je met QD OLED wil en alles op en draad. Maar die schijnen ook, of ze worden steeds goedkoper. Dus Friso heeft er een aantal gekeken. 27 inch uit mijn hoofd. Gewoon voor minder dan €300. Gewoon echt hoge refresh rate. Dus als je inderdaad lekker
wil knallen.
Als je lekker wil knallen, maar niet meer uitgeven dan
300 ballen.
Dan moet je die review lezen.
Ja.
Nou, top.
Heb je nou ook Remote Play? Dan heb je een soort hele grote portal.
De Remote Play app is voor Android, iOS en Windows.
Ja, dus kan gewoon.
Voor 300 ballen.
Ja, nice.
Nou, mooi.
Voor dezelfde prijs ongeveer dus.
Ook nog eens. Jelle is nog bezig met RTX 4070 laptops voor als je wil knallen. Voor iets meer ballen, maar dan op een laptop. En het is een soort van BBG week. We hebben een monitor best buy guide, een processor best buy guide en van mijn laptop best buy guide. Dus ben je zo post Black Friday in de markt om heel veel dingen te gaan kopen, dan zitten we helemaal goed. Kwam zo uit.
Ja.
Dus alle adviezen staan weer voor jullie klaar.
Iemand op de redactie noemde dat de grote BBG-week. Ik weet niet of dat officieel een ding is, maar komt aardig in de buurt.
Bij deze wel.
Ja.
De BBG-trein.
Ja, het is ook natuurlijk, want we zijn aan het verhuizen deze week. Dus ons testlab die is vooral aan het afbreken en weer aan het opbouwen. En dit zijn dan de verhalen die we wel kunnen maken. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft.
De testwerk is al gedaan.
Ja.
Dat ligt dan, die data hebben we. Maar misschien is dat een goede om af te sluiten voor de mensen die op YouTube kijken. Als we hier zo meteen op stop drukken, dan gaan wij deze set afbreken.
Ja, en dat die gele en zwarte vlakjes die onder ons ziet op YouTube, die zie je niet meer terug, zeer waarschijnlijk.
Nee, dat is een hele grote tweakerstafel, maar die gaat helaas niet mee, want deze is echt heel groot.
Ja.
En we hebben daar waarschijnlijk geen plek voor. Dus we gaan een nieuw plekje zoeken op kantoor. We hebben wel een idee waar we dat gaan doen, dus ik ga je zo meteen afbreken. En ergens morgen of overmorgen gaan we dit weer opbouwen. Dus voor de YouTube-kijkers, als het goed is voor de audioversie, als alles goed gaat, klinkt het niet echt anders. Is de akoestisch ook oké? En de videoversie gaat er net eventjes anders uitzien.
Ja.
Alright, heb je feedback nog? Dan kun je altijd even een berichtje sturen op podcast@tweakers.net of een reactie achterlaten onder de video of de puntgeek op de site. En je hoort en ziet ons dus volgende week vanuit ons nieuwe HQ.
Doei!